Goed, bij ons in de studio in het kader van de kennismakingsinterviews met de nieuwe wethouderploeg, Rinse Broekema.
Goedemiddag.
Laten we maar gewoon even met de basale dingen beginnen. Wie bent u en waarom?
Ik ben Rinse Broekema. Ik ben 36 jaar oud op dit moment. Ik ben getrouwd met Anne-Riet en ben vader van 3 kinderen, waarvan de derde nog onderweg is. Dus 3 jonge kinderen. We wonen nu nog in Rotterdam. Maar we zijn van plan te gaan verhuizen naar Lelystad. Dat is al bijna rond. En waarom? Dus de vraag waarom ben ik in Lelystad aan de slag gegaan als wethouder?
Ja.
Dat is omdat ik, als ik helemaal terug naar de basis ga, dan is het omdat ik heel graag mijn talenten wil inzetten voor de mensen om me heen. Dat ik de wereld ietsje beter wil maken. Nou, dat zijn hele hoogdravende idealen. En dat kan onder andere op zo'n plek als wethouder. Bijvoorbeeld in Lelystad. En de afgelopen jaren heb ik als adviseur gewerkt voor 2 bewindspersonen in Den Haag. Dus voor een staatssecretaris eerst en voor een minister daarna. En ik zag hun aan het werk. En ik zag ook wethouders bij hun aan tafel komen zitten voor overleggen. En toen dacht ik al, dat werk van wethouder, dat is volgens mij een hele mooie plek om het verschil te maken. En toen een tijd terug begon het toch wel te kriebelen bij mezelf. Toen dacht ik, misschien moet ik dat zelf eens gaan proberen.
Nou, okay.
Toen is vanzelf Lelystad op mijn pad gekomen. En nou, dat is een match geworden van beide kanten. En daarom zit ik nu hier.
Okay. Hoe komt Lelystad op je pad als je in Rotterdam woont? Dat ben ik wel benieuwd naar.
Nou, dat is eigenlijk best eenvoudig. Ik heb voor 2 bewindspersonen gewerkt die van de ChristenUnie waren en zijn.
Ja.
En ja, dat verklapt dus ook wel iets over mijn politieke kleur en achtergrond. Ik heb dus binnen mijn eigen partij gewoon mijn vinger opgestoken en gezegd van, joh, als iemand ergens een wethouder zoekt, weet dan dat, nou, dat ze me mogen bellen. Dan gaan we gewoon het gesprek aan.
Okay.
Ik heb er wel bij gezegd, intern binnen de partij, van, joh, hey, vooral gemeenten die nou, een bepaalde omvang hebben, zijn voor mij dan interessant om mee te gaan praten. Want je moet mij niet in een niet vragen wethouder te worden in een saaie provinciestad of in een dorp. Er moet wel echt iets te doen zijn. En het liefst wil ik op thema's die te maken hebben met de zorg. En daar zit ik nu ook op, want daar had ik ook de achtergrond op. En dus de fractie van de ChristenUnie in Lelystad heeft zich gemeld, ook bij de partij. En nou, de partij heeft ons gematcht en toen zijn we gaan praten. En nou, toen ben ik vervolgens in gesprek gegaan, nadat ik met de fractie had gesproken, ben ik ook in gesprek gegaan met de selectiecommissie van de gemeenteraad.
Juist.
Die namens de gehele raad een aantal wethouders mocht selecteren.
Ja.
Nou, en die hebben dus toen ook mij gekozen.
Okay. En wat was je idee bij Lelystad van tevoren? Als ik jou nou pak een beet 1,5 jaar geleden tegen was gekomen, dan had je gevraagd Lelystad. Wat had je dan gezegd, denk je?
Daar had ik denk ik een paar dingen gezegd. Dat is, Lelystad is de plek waar wij vaak eventjes wisselden van chauffeur. Als ik woon nu in Rotterdam en als ik naar mijn familie in Groningen rij, in de provincie Groningen, waar ik geboren getogen ben. Dan wisselde mijn vrouw en ik in Lelystad vaak even bij tankstation van plek.
Okay.
We eventjes allebei een stukje hadden gereden. En dat zegt gelijk ook wel iets dat ik dus verder Lelystad niet heel erg ken. Ik kom dan weinig, ik kwam weinig in de stad. Ik weet wel dat er dat het een stad is met een relatief jonge geschiedenis natuurlijk. Met ook de nodige uitdagingen de afgelopen jaren en decennia. Maar ook genoeg kansen. En dat het mooi centraal ligt in Nederland, midden in de natuur. Dus dat, ja, dat is denk ik wat ik je ongeveer had verteld.
Okay. En ben je in je werk in Den Haag Lelystad ook wel tegengekomen, zeg maar?
Ja, dat ging dan over 2 dingen. Dat ging dan of over het vliegveld. Nou hadden we daar, de bewindspersonen waar ik voor werkte, hadden daar niet direct mee te maken. Of het ging over het ziekenhuis. Wat natuurlijk een tijd terug gesloten is uiteindelijk. In ieder geval in de vorm zoals we het kenden in het verleden. Ik werkte voor Paul Blokhuis, de staatssecretaris van Volksgezondheid. Hij ging niet over de ziekenhuizen. Dat was zijn collega Bruno Bruins toen. En later is hij opgevolgd. Dus ik zag van dichtbij hoe Bruno Bruins samen met de ambtenaren met het ziekenhuis in de weer was.
Juist.
En wat voor impact dat had op de inwoners van Lelystad. Dus dat zijn de thema's die dan langskomen. Ja,
ja, okay. Nou is het natuurlijk ook heel interessant om specifiek jou te vragen, want jij hebt in Den Haag dicht op de politiek gezeten. Wat is er nou anders aan lokale politiek dan aan landelijke politiek?
Ja, dat is wel een goede vraag. Kijk, wat anders is, is dat het dichter bij de mensen staat. Dat is een van de redenen dat ik ook graag als wethouder aan de slag wilde. Mm-hmm. Omdat je in Den Haag ben ik 5 jaar lang bezig geweest met hele grote thema's die echt ook wel impact hebben op mensen. Maar de mensen achter die thema's, die zie je niet heel vaak aan je tafel zitten daar. En hier kan ik ze elke dag tegenkomen. Ik kan gewoon op de fiets stappen en de stad in gaan en naar ze toe gaan, op bezoek gaan. Dat gaan we vanmiddag ook weer doen. Mm-hmm. Dus dat is een groot verschil. En wat ze in Den Haag... Den Haag kan ook wel heel druk met zichzelf zijn. Al kunnen ze dat op lokaal niveau ook. Is mij ook wel eens opgevallen. En wat ze dan gemeen hebben is dat de kiezer landelijk en lokaal, of de kiezer, de gewone inwoner, die denkt van jongens, kom op, ik wil gewoon dat je mijn stad of mijn land goed bestuurt en minder met elkaar bezig bent. Maar je vroeg wat zijn de verschillen? Ik denk dat het vooral dus in de omvang zit. Mm-hmm. En dat je landelijk toch wel soms wat meer ruimte hebt als je stel je hebt een heel groot duur probleem en mm-hmm. de oplossing kost dus ook heel veel geld, dan heb je landelijk net iets meer diepe zakken dan dat je lokaal hebt. Want lokaal is het gewoon, ja, als geld op is, is het op. En landelijk zijn er soms net iets meer mogelijkheden om toch een beetje op de pof je oplossingen te financieren. En dat kan lokaal echt niet. Als het op is, is het op.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Met zichzelf bezig zijn, dat heb ik recentelijk ook wel eens in columns geschreven, dat in Den Haag wel heel erg het geval is. Maar dat is hier ook wel het geval geweest. Is dat iets waar je graag het verschil in zou willen maken?
Ja, en ik zou je ook... kijk, toen ik gebeld werd door Lelystad van joh, zou je met ons in gesprek willen om eens te kijken van joh, wil je hier aan de slag als wethouder? Of eigenlijk wil je namens onze partij een van de kandidaten zijn voor dat gesprek? Toen legden ze me uit wat het plan was hier. Dus met een raadsakkoord, maar ook dus die selectie namens de gehele raad. En de wethoudersclub samenstellen die dan ook voor de hele raad werkt. Dus ik ben ook niet wethouder namens de ChristenUnie. Ik heb wel die achtergrond toevallig, maar elke partij in de raad is maar even lief. En ze mogen me allemaal bellen. En ik bel hun ook natuurlijk. Maar toen ze me dat uitlegden, toen dacht ik eerst, ze zijn daar knettergek geworden in Lelystad. Want dit gaat toch nooit werken.
Okay.
Maar toen had ik die telefoon opgelegd en toen bleef het toch in mijn hoofd. Dus ik had niet gelijk nee gezegd hoor. Zo verstandig was ik ook nog wel weer. Dus ik ging er eerst even over nadenken. En toen ging ik dat doen, erover nadenken. En toen dacht ik na een tijdje, ja, maar als dit werkt op zo'n manier, dan zou dit ook wel eens een recept voor Den Haag kunnen zijn.
Kijk.
Nou is er nog een hele weg af te leggen hoor, tussen Lelystad en Den Haag in politieke zin. Dus voordat ze in Den Haag landelijk zover zijn dat ze dit daar ook zou werken, als het al ooit zover komt, nou, dan moet er nog wel wat water door de Maas.
Ja.
Maar ik vond het toch ook wel weer heel interessant. Zo interessant dat ik er graag bij betrokken was, omdat ik geloof dat je zit in de politiek. Als volksvertegenwoordiger of als bestuurder, je zit er niet voor jezelf. Je zit om het goede te zoeken voor de inwoner van je stad.
Mm-hmm.
Voor de toekomst van je stad. En niet om met elkaar bezig te zijn. Want daar hebben A, de mensen een broertje dood aan. B, ze zijn er niet bij geholpen. Dus je vraag was, wil je er graag aan bijdragen? En ja, dat wil ik heel graag. En eigenlijk was ik dus na 5 jaar Den Haag, liep ik hier daar ook wel een beetje tegenaan. Dat in Den Haag zijn ze soms wel heel erg met elkaar bezig.
Ja.
Dus toen zag ik hier een kans om dat in Lelystad op een andere manier te proberen. Of het gaat lukken is nog helemaal niet zeker. Hè?
Nee.
Tot nu toe heb ik goede hoop. En de mensen zijn allemaal zitten nog in de positieve flow. Maar we gaan vast eens een keer getest worden.
Ja.
En dat is de kunst hoe we als college en raad elkaar vast weten te houden op een manier die bijdraagt aan het goede voor Lelystad.
Juist. Is het dan voor jou een voordeel dat je van buiten komt, dat je dus geen verleden hebt in Lelystad?
Ik denk dat dat een voordeel is, maar dat het ook een nadeel kan zijn. Het is een voordeel omdat ik heb met niemand een geschiedenis.
Nee.
Dus ook geen vervelende geschiedenissen. Of ze hebben geen beelden van mij van ja, maar toen zei je dit of toen deed je dat. En andersom heb ik dat ook niet. Al zit ik over het algemeen ook niet zo in de wedstrijd.
Mm-hmm.
Maar het is ook, het is soms ook wel een nadeel. Want ik moet sommige dingen moet ik nog even ontdekken. Van hoe werken mensen in de raad bijvoorbeeld? Wat vinden ze belangrijk? Dus dat probeer ik dit eerste half jaar ook echt wel te gebruiken. Om met ze in het gesprek te gaan. Van, joh, hey, waarvoor mag ik jou 's ochtends wakker maken?
Ja, ja.
Voor welke onderwerpen in de gemeenteraad? En waarvoor zit jij in de politiek? Waar klopt jouw hart?
Ja.
Dat wil ik graag van ze weten. Want dan kan ik ook beter begrijpen waarom ze dingen doen. Of waarom ze iets van mij verlangen. Wat ze willen bereiken voor de stad.
Oké. Goed. We gaan even naar wat muziek en we komen zo terug.
Ja.
We zijn weer terug in de studio met wethouder Rinse Broekema. Meneer Broekema, Rinse, je vertelde net dat je lange tijd in Den Haag gewerkt en de stap gemaakt naar het wethouderschap in Lelystad. Misschien een flauw vraagje, maar ik ben wel benieuwd. Moest je je gezin erg overtuigen om naar Lelystad te gaan?
Ze wisten al dat ik bezig was met het zoeken van een mooie plek om wethouder te worden. En ik had ook wel mensen afgesproken dat ik niet elke plek aan ze hoefde. Ja, ik zeg ze, maar eigenlijk is alleen mijn vrouw, want mijn kinderen zijn 3 en 1. Dus die hebben niet heel erg meegenomen in dit proces.
Nee.
Ik hoefde niet elke plek aan ze voor te leggen. Het moet nog een beetje behapbaar voor ze zijn. Mijn vrouw werkt in Rotterdam en blijft dat voorlopig ook nog wel doen, deels digitaal. Maar toch, ze gaat daar toch ook een reistijd aan overhouden.
Ja.
Dus veel verder dan Lelystad van Rotterdam had ik niet hoeven voorstellen.
Nee, maar Groningen was het niet geworden, zeg maar.
Nee, hoewel ik dat toch, omdat ik daar geboren getogen ben, had ik die nog best wel aan haar durven voorleggen.
Ja.
Maar Leeuwarden bijvoorbeeld, dat was hem niet geworden. Maar ik zou ook geen plek aan ze voor hebben gelegd waarvan ik denk, ja, daar zou ik zelf niet willen wonen met mijn gezin.
Nee,
en Lelystad is een prachtige plek om te wonen met je gezin, want er is alle ruimte en heel veel natuur en leuke speelplekken. Dus daar zie ik echt wel, met het gezinnetje zag ik me daar wel wonen.
Ja, nee, ja, dat lijkt mij ook, ja. 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 Goed, hoe bevalt het tot nu toe?
Het bevalt heel erg goed. Ik ga echt letterlijk elke dag met een glimlach loop ik het stadhuis binnen. En dit zeg ik niet zomaar, want ik betrapte me daar een keer op. Dat ik de drempel overstapte met een glimlach. Dat ik, hey, dat is een goed teken.
Mm-hmm.
Dat is niet iedereen gegeven, denk ik, als hij naar zijn of haar werk gaat. Dus dat is echt elke dag hartstikke leuk. En we hebben een enorm fijne samenwerking binnen het college.
Mm-hmm.
Ik heb hele goede ambtenaren en een goede klik met ze. En ik heb al, wat ik het leukste aan het werk vind, als ik op een leenfietsje de stad in ga en bij organisaties of bij mensen langskom en met hun praat over wat hun bezighoudt en waar dan mijn werk hun leven raakt.
Ja, ja, precies. Oké. En zijn daar, ben je daar ook nog verrassingen tegengekomen dat je dacht, oh, werkt dat zo of zit dat zo?
Bijvoorbeeld op het. Ik heb ook jeugdzorg in de portefeuille. En ook vanuit mijn ervaring in Den Haag weet ik dat er de nodige problemen, uitdagingen zijn in de jeugdzorg.
Mm-hmm.
Dus ik wist ook wel dat het in Lelystad ook zo zou zijn. Ik wil het niet te groot maken. Want iedereen weet dat het al best lastig is. Maar de uitdaging is echt wel groot bij de jeugdzorg hier in de regio. Schrikken. Je vroeg, ben je geschrokken? Ja, ik wist het. En als je dan ziet, dan denk je, oh ja, het is echt. We hebben echt wel wat werk te doen als gemeentes hier in de provincie samen.
Ja.
Om te zorgen dat onze jeugd de goede beschikbare zorg heeft.
Ja.
Dus, ja.
Dat is een fantastisch bruggetje naar een volgende vraag die ik zou hebben. Want welke uitdagingen zitten er in jouw portefeuille?
Ja, nou, jeugdzorg is natuurlijk een hele duidelijke. Ik heb eigenlijk alle thema's, hè, die een beetje met aan de zorg raken. En sport en dienstverlening heb ik ook nog in de portefeuille. Maar als je mij 's ochtends wakker maakt en zegt, welke 3 thema's wil je vandaag het verschil maken? Dan wil ik natuurlijk op. Op alles. Als je me die vraag zou stellen, dan zou ik zeggen, ik zou heel graag willen dat we in eerste plaats werk gaan maken van gezondheidsbevordering.
Ja.
Dat is iets wat ik ook meeneem uit Den Haag. Ik heb voor Paul Blokhuis gewerkt. Hij heeft het Nationaal Preventieakkoord opgesteld samen met een heleboel maatschappelijke partners. Nou, die beweging die is sindsdien nooit meer gestopt, landelijk. En ook lokaal zijn er al de nodige dingen gebeurd. Maar daar zou ik heel graag weer een schepje bovenop doen samen met de inwoners en de organisaties van de stad. Want ik heb niet de illusie dat we dat vanuit het stadhuis kunnen zeggen van gij zult gezonder leven en dat het dan gebeurt. Dat moeten we echt samen doen. En het is heel taai. Maar als we daarmee kunnen zorgen dat mensen gezonder leven, langer leven en dat ook de gezondheidsverschillen afnemen tussen de mensen in de stad, dan zou dat echt, dan zou ik er echt heel blij van worden. Want als je nu als kind geboren wordt in de ene wijk ten opzichte van de andere wijk, dan is je levensverwachting die verschilt. En dat heeft onder andere te maken grotendeels met alles wat met je gezondheid te maken heeft. Okay. Dus wat je vanaf al in de tijd dat je nog in de buik van je moeder zit, wat je dan al aan kansen meekrijgt. Ja, ik zou graag willen dat dat voor iedereen even groot was. Okay. Dus gezondheidsbevordering is een hele grote. Ik zou heel graag werk willen maken van de bestrijding van eenzaamheid. Het raadsakkoord heeft me daar ook al een duidelijke opdracht in gegeven. En ook financiële middelen. Mm-hmm. En heel veel mensen hebben bij eenzaamheidsbestrijding een beetje het stereotype beeld is dat het vaak over oudere mensen gaat. Ja. Maar ik wil heel nadrukkelijk dat het over iedereen gaat. Want wat we in de coronatijd hebben gezien is dat het ook zeker ook jongere mensen kan raken. Ja. Maar ook dat het zelfs mensen kan raken die gewoon in de kracht van hun leven staan, zoals we dat dan zeggen. Die soms zelfs een gezin hebben, maar toch ondertussen heel erg eenzaam zijn. En dat is iets wat we volgens mij als samenleving met z'n allen moeten kijken hoe we daar mee om kunnen gaan. Hoe we die mensen toch minder eenzaam of het liefst niet eenzaam kunnen maken. Mm-hmm. En een derde onderwerp zou zijn, dat is de vrijwilligers. De afgelopen jaren hebben we gezien dat het aantal vrijwilligers is gedaald. Corona heeft daar echt een negatieve tik aan meegegeven. Mm-hmm. Veel mensen die toen zijn gestopt omdat het allemaal niet veilig was of voelde. En die zijn het niet weer gaan doen. En dat is jammer, want vrijwilligers zijn toch een beetje de ruggengraat van onze lokale samenleving. En die maken heel veel dingen mogelijk die anders niet gebeuren. Die zien toch soms om naar mensen die waar anders niet of minder naar wordt omgekeken. Of die draaien een sportvereniging of een hospice, draait dan net wat beter. Mm-hmm. Dus daar zou ik heel graag met de samenleving kijken of we kunnen zorgen dat er de vrijwilligers die we hebben, dat we die kunnen behouden. En dat we meer vrijwilligers kunnen krijgen. En dat kan jong en oud zijn natuurlijk. En dat kan een paar uur per week zijn of per maand, maar ook een dag per week. Dat maakt allemaal niet uit. Maar alle steentjes die worden bijgedragen zijn meegenomen.
Oké. Okay. Het zijn hele, hele grote thema's ook. Hè? Dat is het lastige. Kijk, als je wat de Piet van Dijk hier, wat wil die bereiken? Het stationsgebied en de kust.
Ook best groot.
Weet je, het zijn grote dingen. Ja. Alleen dat is ook heel zichtbaar en heel tastbaar. En wat je zegt over gezondheidsbevordering, over kinderen die in bepaalde wijken gewoon bij hun geboorte al een achterstand hebben op andere kinderen. Dat zijn thema's, daar gaan volgens mij echt generaties overheen voor je zoiets ook kunt oplossen in een stad.
Ja, dat klopt. Maar dat wil niet zeggen dat je niet moet beginnen.
Nee.
Dus ik zou zeggen stapje voor stapje. En als we de stip aan de horizon met elkaar afspreken, dus laten we zeggen 2030 of 40. Mm-hmm. Maar voordat je daar bent, moet je heel wat stappen zetten. En het begint op sommige onderwerpen met bewustwording. Kijk, roken weten we allemaal dat het ongezond is, dat je het niet moet doen. Dat het een dodelijk verslavend product is. Dus ik zou zeggen, grijp je kans en grijp de hulp aan die er echt is. En het is vaak gratis, zit in het basispakket, stoppen met roken hulp. Maar ook op thema's als alcohol of gezond eten en bewegen. Daar valt echt nog een wereld te winnen. Ik heb niet de illusie inderdaad dat het over 4 jaar... dat we allemaal op een gezond BMI zitten en genoeg bewegen. En dat het allemaal goed is.
Nee.
Maar ik zou geen knip voor de neus waard zijn als wethouder gezondheid, dat ik niet ging proberen het een stukje de goede kant op te krijgen.
Juist.
Maar bijvoorbeeld bij die kinderen die nog in de buik van de moeder zitten en dan al een achterstand oplopen. Daar komen al hulpverleners nu over de vloer. Een moeder komt wel eens bij de huisarts of er komt een kraamverzorger in beeld of een verloskundige.
Mm-hmm.
Dat zijn ook al momenten dat zij al dingen kunnen zeggen of doen die kunnen bijdragen aan de gezondheid van het kind. Want soms is het onwetendheid van ouders. Of onmogelijkheid. Ja. Nou, dan kunnen we ze daarbij helpen.
Ja.
Dus we kunnen echt al wat dingen doen. En dat zijn we ook verplicht aan het kind wat over een jaar, wat in 2040 ongeveer 18 is.
Ja.
Dan moet je nu al iets doen. Wil je zorgen dat het dan een gezonde kans heeft.
Ja, precies. Dat heeft een lange adem nodig. Je bent daar in Den Haag ook mee bezig geweest. Want het is wel deels ook de dingen waar Paul Blokhuis mee bezig was, volgens mij.
Ja.
Als je ook bijvoorbeeld kijkt naar jeugdzorg, zijn daar dan dingen die je lokaal echt kunt veranderen, wat moeilijker gaat vanuit Den Haag? Of want je hebt hier ook wel vaak de houding, hè, zeker met jeugdzorg, van dat eigenlijk Den Haag dat probleem veroorzaakt heeft.
Mm-hmm.
Nou heb je nooit zo heel veel eraan als je alleen maar blijft wijzen. Want je moet naar een oplossing toe. Maar kun je lokaal oplossingen betekenen? Kunnen die er komen, zeg maar?
Ja, ik denk het wel. Al is het in dit geval ook zo dat Den Haag wel deel van de oplossing is. En dan gaat het vooral over het geld.
Ja.
Het is ook niet zo dat er de afgelopen jaren niks gebeurd is hier in Lelystad. Sterk nog, er is echt wel het nodige gebeurt. Het was ook noodzakelijk. Dus dat is even dan technisch. Maar de toegang tot jeugdzorg, daar is echt wel een hele stap gezet. Dat mm-hmm. Yale doet dat nu voor de gemeente. En wat er ook is gebeurd, is dat een heleboel in het wat dan het voorveld heet, dat daar al jeugd de arm om de schouder krijgt of even de steun krijgt die het nodig heeft. Als dat niet gebeurt in het voorveld, dat kan dan schoolmaatschappelijk werk zijn bijvoorbeeld. En je helpt pas later.
Ja.
Of het kind komt pas later in beeld. Dan is het kind meer in de problemen. En is de hulp die het nodig heeft dus ook wat dan heet zwaarder of duurder of ingewikkelder.
Ja.
Dat proberen we dus al te voorkomen.
Ja.
Aan die volgende. En dat is echt iets wat je lokaal kunt doen. En waar we, als je iets verder terugkijkt in de tijd, hebben we het hier een beetje afgeschaald, verminderd. En daar betalen we dan eigenlijk nu dus, we hebben de afgelopen jaar een beetje de prijs voor betaald. En dat zijn we nu weer aan het opbouwen.
Ja.
En er zit ook wel heel veel energie bij de professionals, merk ik.
Ja.
Om dat te doen. Dus daar zie ik echt wel hele mooie dingen gebeuren. Maar we zijn er nog niet.
Preventie laat zich ook moeilijk meten. Hè? Want je kunt niet zeggen van nou, we hebben dit in preventie geïnvesteerd en daarmee hebben we dat bespaard.
Nee, maar niks doen is duurder.
Ja.
Ja, en dat geldt voor de gezondheidsbevordering. Dus als het gaat over leefstijl, maar dat geldt ook voor jeugdzorg. Dat geldt ook voor ouderenzorg. Dus als, stel ik zou dat gesprek ook hebben met de wethouder Financiën. En ik ken hem ondertussen een beetje. Ik denk niet dat hij gelijk als eerste deze vraag zou stellen.
Nee.
Maar dan zou hij dit antwoord van me krijgen. Van ja, als we het niet doen, dan betalen we misschien nu niet gelijk de prijs. Dan oogt het onder de streep. Nou, best aardig. Ach,
mooi. Ja.
Maar dan betaal je over 8 of 10 jaar financieel ook de prijs. Los van de maatschappelijke kosten die je dan natuurlijk ook hebt.
Ja.
En er zijn overigens wel genoeg onderzoeken, rapporten bewijzen dat het preventieve werk wel echt wel werkt. Alleen je kunt het vaak inderdaad moeilijk aanwijzen waar dan eventueel de besparing zit.
Ja. Ja.
En die zit ook lang niet altijd bij ons als gemeente. Maar goed. Wij zijn niet op de wereld om geld te besparen. We zijn om het goede te doen.
Ja.
Als die besparing bij iemand anders zit, prima. Als het maar het goede is voor de inwoner.
Ja, en bij preventie gaat per definitie de kosten voor de baten uit, zeg maar.
Ja. Maar dat zie je op meer terreinen hoor, van wat wij doen in de gemeente. Als we willen groeien als stad, als we willen uitbreiden als stad, moeten we eerst de stad uitbreiden. Maar daarna krijgen we vaak pas daar de baten.
Ja.
Van. Ja, en als we wachten op die baten, dan staan we stil.
Ja.
En dat is stilstand is achteruitgang.
Nou, dat zijn toch even wat mooie kreten achter elkaar. We gaan weer even pauzeren en zometeen komen we terug voor het derde en laatste deel. We zijn terug in de studio met Rinse Broekema, wethouder in Lelystad. Je schetste net een beetje je ambities en ook de uitdagingen op de portefeuille van jou. Hoe keek jij aan tegen de politiek in Lelystad specifiek en hoe ervaar je dat tot nu toe?
Nou, wat mij verteld werd toen ik gevraagd werd van joh, hey, zou je willen solliciteren en zo. Toen werd er verteld dus over het raadsakkoord en ook over waarom er gekozen was deze keer voor een raadsakkoord en niet voor een standaard coalitieakkoord zoals ik gewend ben uit Den Haag. En zoals we dat allemaal eigenlijk gewend waren, ook in Lelystad en in heel veel andere gemeentes. En toen begreep ik wel dat er is hier wel wat gebeurd. En daardoor begreep ik ook dat ze nu voor een raadsakkoord hebben gekozen. Maar ik noem dat zelf een soort resetknop.
Ja.
Hebben willen indrukken met elkaar. Even nu samen. En dan hoe we dat in de toekomst verder gaan doen, dan moet de tijd uitwijzen. Ik zit even terugdenken aan wat je vraag nog precies was.
Nou ja, hoe je er tegenaan keek naar de politiek in Lelystad en hoe je het nu ervaart.
En hoe ik dan nu ervaar. Nou, ik ervaar tot nu toe dat raadsakkoord, dat staat heel stevig nog. En het is voor ons als college ook echt leidend. Dat is onze opdracht. En we zitten aan het begin, dus dat is ook nog overzichtelijk. Mm-hmm. Ik weet nog niet hoe het is over 2 of 3 jaar, als de wereld natuurlijk... De wereld is nu al anders dan een half jaar geleden toen het raadsakkoord is gesloten. En over 2 of 3 jaar zal het zeker er anders uitzien. Dus hoe dat dan gaat, nou, dat moeten we met elkaar dan bekijken als college en raad. Maar voor de raad is het nog heel erg leidend. En dat zie je bijvoorbeeld ook, we zijn nu bezig met de begroting voor volgend jaar. En wij hebben in die begroting als college eigenlijk gewoon het raadsakkoord financieel vertaald.
Ja.
Dus ik heb al wel gedacht, het is eigenlijk best lastig voor de raad misschien om daar... De begroting is een hele heel mooi moment om te zien dat ze eigenlijk... Ze krijgen nu wat ze gevraagd hebben een half jaar geleden in het raadsakkoord.
Ja.
Ja, daar kun je natuurlijk heel moeilijk heel erg kritisch op zijn,
ja.
Zou ik denken. Als, ja. als wij ons werk tenminste goed hebben gedaan. En ja. Daar ga ik voor het gemak even vanuit. Dus ook de raad is zich nog...
Ja.
Moet nog ontdekken hoe dat dan precies werkt. En, nou, we hebben de eerste besprekingen gehad en dat is veelbelovend. Want er vindt gewoon het goede gesprek... plaats ja. onderling van joh, ik heb dit idee, wat vind jij daarvan? Zeggen die raadsleden dan onderling.
Ja.
En dat is volgens mij ook hoe het, hoe de inwoner van Lelystad het graag ziet, dat die politici bezig zijn met de dingen die het verschil kunnen maken en tegelijk is dat dus voor ons als college ook. Leidend, zo'n raadsakkoord. Maar ook de werkwijze, daar hebben ze ook afspraken over gemaakt. Dat het college de ruimte krijgt binnen de kaders die de raad stelt.
Ja.
Nou, die zijn tot nu toe heel helder. En wij voelen als college zeker ook die ruimte. Tot nu toe heb ik alleen maar positieve ervaringen. Maar,
ja.
Ja, we zijn net begonnen, dus ik heb goede moed hoor. Begrijp het niet verkeerd.
Nee,
maar...
snap ik. Het is wel een soort winstwaarschuwing van wat nu zo is, dat kan over 2 jaar wel anders zijn.
Maar dat is altijd zo. Ja, ja, dat is
ook
altijd
een open deur. Heb je het idee dat in Lelystad het ook, en dat is dan misschien een beetje de negatieve benadering hoor, maar door noodzaak is ingegeven van ja jongens, als we het zo niet doen, dan gaat het echt niet lukken.
Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
Nee, want je hebt die
ik was
verleden
ook
niet
bij
nee,
dat, in nee. dat proces. Hè. Ik ben echt in dit hele proces best laat aan boord gekomen. Op een heel mooi moment. Maar dus ik weet niet hoe het anders was gegaan. Ik weet wel dat ze dan minstens 6 partijen nodig hadden gehad voor een coalitie. En dat het dan al misschien best krap was geweest om dat binnenboord te houden. En dat we nu geen oppositie-coalitie verhoudingen hebben. Ja, het is ergens best wel eens een keer verfrissend.
Ja.
Tot nu toe bevalt het goed. En wij proberen laat ik het bij mezelf houden. Ik probeer als wethouder ook echt wel uit te stralen. Ook dus naar de fracties die niet een eigen wethouder... Ik zeg dit tussen aanhalingstekens voor de luisteraar.
Ja.
Een eigen wethouder hebben. Juist die fracties probeer ik ook echt wel dichtbij me te houden. Dus met hun in gesprek te gaan, overleg te gaan. Om ook van hun dus te horen wat zij belangrijk vinden. Dan moet ik aandrijven dat ik ook hun wethouder ben. Ook al kennen we elkaar nog niet. En denken ze misschien, ja, hij heeft voor ChristenUnie bewindspersonen gewerkt. Dus is hij het wel met ons eens? Of wat voor gekke ideeën heeft hij? Maar ik probeer juist... De verbinding te zoeken in het belang van de inwoner.
Moet je dan ook, want je bent ook gewoon politicus natuurlijk, hè? Moet je dan ook af en toe een beetje over je eigen grenzen heen stappen? Want ik kan me voorstellen dat je soms misschien over dingen moet beslissen... of dingen moet beslissen waarvan je denkt, nou, ik zou het zelf anders doen. Maar goed, dit is wat de raad wil of dit is wat de meerderheid wil. Of...
Nou, eigen schaduw heen stappen zijn vind ik hele grote woorden. Kijk, uiteindelijk is Nederland best een overzichtelijk land met toevallig ook in lezen wat veel politieke partijen. Maar ik denk als je in het hart van al die politici kijkt, zijn ze het over heel veel dingen best wel eens. Het kan een accentverschilletje hier en daar zijn hoor.
Ja.
We zijn ook een toch in die zin wel een coalitieland of een consensusland. We moeten het wel met elkaar doen.
Ja.
Ik heb geen meerderheid en ik zou niet willen dat ik in mijn eentje bij een partij zat die wel de meerderheid had, want dat zijn we niet gewend. Dus je moet er altijd samen aankomen. Dus je moet altijd wat water bij de wijn doen, altijd een beetje geven, een beetje nemen en er in goed overleg samen uitkomen. Dus nee, ik heb nooit gehad en ik denk ook niet dat er graag gebeurt dat ik over mijn schaduw heen moet stappen, want we moeten er gewoon samen uitkomen. En als ik dat gevoel heb, dan zijn we het eigenlijk niet goed aan het doen. En als een ander dat gevoel heeft, dan ben ik het misschien wel niet goed aan het doen. Dus ik in het goede gesprek moet je er volgens mij echt wel uitkomen.
Zijn lokaal wat dat betreft de verschillen ook minder groot dan je die in Den Haag ervaarde tussen partijen?
Ik denk dat ze in Den Haag eigenlijk ook niet zo groot zijn. Zeker niet de partijen die vaker in een regeringscoalitie zitten. Die liggen relatief dicht bij elkaar. Tuurlijk zijn er echt wel accentverschillen en soms echt heel duidelijk.
Mm-hmm.
Maar wat ik in Den Haag geleerd heb en wat ik hier lokaal ook zie, uiteindelijk is politiek is een relatie. Kunnen die politici samen eruit komen en ze hoeven echt niet met elkaar op vakantie of bij elkaar op de verjaardagsvisite te komen, maar toch wil je die ander kennen en wil je zien wat hem of haar drijft. En snap je als je hem of haar op een gevoelige plek raakt. Nou, soms mag dat hoor, mm-hmm. Maar daar moet je bewust van zijn en elkaar toch proberen te vinden op een plek dat je samen een stap vooruit zet. Want als je altijd blijft kissenbissen, dan doe je volgens mij niet het goede voor de inwoners.
Oké. Okay. Je bent nu ingestapt als wethouder in Lelystad. Een voor jou nieuwe stad, zeg maar. Hoe lang kunnen we jou houden? Wat zijn je ambities?
Nou ja, zoals ik heb gezegd, we gaan ook echt verhuizen. Dus ik ga hier ook wonen. Dus ja, voorlopig zit ik hier wel. Maar ik heb nu de afspraak is nu met de raad dat we dit voor deze raadsperiode doen. En over, nou wat is het, 3,5 jaar is het, zijn er weer verkiezingen. Dus dan bepaalt de kiezer hoe het speelveld er daarna uitziet. En dan moeten de politici van dan dat met elkaar besluiten. En tot nu toe vind ik het echt hartstikke leuk en hoop ik dat ik het nog een hele tijd mag blijven doen.
Oké. En over 3-4 jaar, dan komen er weer verkiezingen aan. Dan wordt het speelveld weer verdeeld, zeg maar. Maar hoop je wel dat is ook een open deur, dat die eensgezindheid die dan nu in ieder geval in de raad speelt, er dan nog steeds is?
Ja, dat hoop ik. Maar daar hoeft de vorm die ze kiezen, die is daar niet alles bepalend in. Dus of ze dan, je kunt ook eensgezind zijn in een coalitie-oppositie structuur, denk ik.
Ja.
Maar dan zijn de verhoudingen net even wat anders.
Ja.
Maar hier hou ik er alweer over op om erover te praten. Want ik vind dat als wethouder dat ik eigenlijk niet te veel over moet praten hoe de raad zijn of haar werk. Ik weet eigenlijk niet. Is de raad mannelijk of vrouwelijk?
Ik vind vrouwelijk altijd mooier.
Dus, hoe de raad haar werk moet doen. En zeker niet de raad van na de volgende verkiezingen.
Nee.
Dus als ik zeg, ja, ik hoop dat ze de eensgezindheid vasthouden. Ook samen met het, dan het college. Maar daarmee zeg ik niet gelijk dat ik hoop dat het weer een raadsakkoord is. Want dat is aan de gekozen volksvertegenwoordigers dan te bepalen.
Toch is het wel interessant dat je ook aan het begin zei van dat Lelystad eigenlijk nu ook wel de kans heeft om te laten zien hoe het ook kan.
Ja.
In een verdeeld politiek speelveld met heel veel partijen. En dat misschien niet onmiddellijk, maar het zou mooi zijn als dat ook een beetje doorsijpelt richting Den Haag dan, als het werkt.
Ja, en of dat wat doorsijpelt naar Den Haag, of dat dan een, zeg maar, een soort raadskoordachtige vorm is, of dat het meer inderdaad over die eensgezindheid gaat. En dat ze daar dan keuzes in maken. Dat klinkt een beetje vaag. Maar wat ik dan bijvoorbeeld in mijn hoofd heb is, je kunt ook wel met een coalitie werken in Den Haag, maar dat niet alle partijen ook echt bewindspersonen leveren, maar wel steun uitspreken aan zo'n coalitie. Omdat je En daar spreekt ook een soort eensgezindheid uit.
Mm-hmm.
Maar dat ze in ieder geval minder met iets minder met zichzelf bezig zijn of onderling. Of met de volgende verkiezingen, maar gewoon de goede stappen zetten. En ik, misschien is het wel goed als ik hier toch even bij zet dat er in Den Haag ook een heleboel mensen echt hele goede dingen doen. En dan heb ik het niet alleen over de mensen met wie ik heb mogen werken, maar ook van alle verschillende politieke kleuren en in de coalitie en oppositie. Maar tegelijk, als je het journaal volgt of de krant leest, denk je wel eens, wat zijn ze druk met elkaar?
Ja.
En dat leidt soms af, terwijl er echt hele grote vraagstukken op ons bord liggen. En de inwoner merkt dat ook. In elke plek in Nederland.
Ja.
En die maakt zich soms ook zorgen. Dus die wil eigenlijk dat hun bestuur daarmee bezig is. Dus ik hoop eigenlijk vooral dat die omslag er komt.
Ja.
En of Den Haag dan ooit met een raadsakkoordachtige iets zou werken of niet. Dat is mij dan om het even. Dat is een middel om het op een goede, volwassen manier met elkaar te doen.
Dat zou wel mooi zijn als Den Haag ooit kiest voor het Lelystadsmodel.
Zeker, zeker. En ik nodig ze graag uit om eens een keer te komen kijken. Dus,
Ja, precies. Hey, en tot slot dan. Is dan ook de ambitie, misschien niet van jou persoonlijk, maar wel gewoon in zijn algemeenheid van de lokale politiek, zou de ambitie moeten zijn om de volgende keer in ieder geval een hogere opkomst te hebben, ook bij lokale verkiezingen? Want dat is natuurlijk de uitdaging. Ja. Hè? Hoe maak je lokaal duidelijk waar je mee bezig bent en waarom je dat doet?
Ja, nee, dat zal eigenlijk altijd van iedere politicus de ambitie moeten zijn dat bij een volgende verkiezing nog meer mensen naar de stembus gaan dan de vorige keer. Want de opkomst was hier in Lelystad wel echt wel aan de lage kant. En dat is dus wel zorgwekkend.
Ja.
Je ziet het op meer plekken, maar in Lelystad was het echt wel 40%, meen ik uit mijn hoofd.
Ja, klopt.
Dat is lastig. Want waarom is dat lastig? Omdat een deel van de mensen praat dan eigenlijk via hun stem niet mee met waar we heen gaan als stad. En ik heb in een verder verleden heb ik ook wel les gegeven aan jongeren over wat is democratie en welke rol kun je daarin hebben. En wat ik dan ook tegen ze zei, ze waren vaak nog niet stemgerechtigd, maar wat ik wel tegen ze zei is, als je stemgerechtigd bent en je zit te klagen over hoe het allemaal mis is en zo, maar je gaat niet stemmen, dan vind ik eigenlijk dat je geen recht hebt van spreken.
Ja.
Omdat je hebt niet je stem laten horen op het moment dat je recht van spreken had.
Ja.
Op het moment bij de verkiezingen.
Ja.
Hiermee zeg ik niet dat je niet meer mag klagen in Lelystad. Tuurlijk. En volgens mij zijn we er soms best wel goed in.
Ja.
Maar het is wel zo dat als er verkiezingen zijn, dan kun je meepraten. En dan kun je echt richting bepalen in waar we heen gaan met z'n allen. En dat zijn soms hele grote keuzes.
Ja.
Dus alsjeblieft, kom vooral. En als wij daar als bestuur en ook als gemeenteraad daar een bijdrage kunnen leveren, dat mensen zeggen, ja, nu ga ik wel weer stemmen, dan zal het heel mooi zijn. En als dat de winst is over 4 jaar van deze periode, nou, dan hebben we in ieder geval 1 ding goed gedaan.
Ja, zeker. Mooi. Ik wens je ook veel plezier in Lelystad.
Dankjewel. Kan goed komen.
Oké, dankjewel voor dit gesprek.